Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Cerca Vessino, la veloce per Lukaku, Eriksen, il tiro, è gol, 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 il primo gol in maglia nerazzurra di Christian Eriksen.
Het is woensdagavond, iets over 7:30. Vorige week hadden we een podcast met de voorzitter van de Genoa Club Amsterdam, Hans Otte. Ook deze week hebben we een gast. Zeker in tijden van voetbal is dat altijd leuk. En het is niemand minder dan Martin Schoots. Voormalig Italië-correspondent. Tegenwoordig onder meer de zaakwaarnemer van intermiddenvelder Christian Eriksen. En het belangrijkste in deze tijd. Hoe is het, Martin?
Ja, gelukkig goed. En ik hoop met jou ook. En,
zeker, ja.
Dat is belangrijk. We worden natuurlijk overspoeld met veel berichten van alle kanten. En zeker uit Italië kwam dat in een heel vroeg stadium. Maar gelukkig, geen problemen wat dat betreft. Wel voorzichtig zijn.
Zeker, maar, want waar zit jij nu?
Ik ben nu in Nederland. Ik ben ongeveer ruim een maand geleden gekomen. Ik ben nog nooit zo lang in Nederland geweest sinds ik hier niet meer woon. Maar volgende week ga ik weer terug naar het zuiden.
En je woont in Italië nu?
In Monaco.
Oké.
10 kilometer hemelsbreed van het mooie land.
Bijna Italië.
Ja.
Kom je Juriaan van Wessem daar wel eens tegen?
Heel af en toe. Heel af en toe, ja. Ja.
Hij maakt wel eens columns voor ons. Nu even niet, bij gebrek aan voetbal. Maar zodra de Serie A weer start, is dat wel het geval. Maar laten we bij het begin beginnen. Wat is jouw band met Italië?
Nou, mijn band is in ieder geval al een band die ik een jaar of 30 heb. En dat is gedeeltelijk zakelijk natuurlijk op dit moment. Vroeger was het qua werk de journalistiek. Ik heb ook via de journalistiek Italië leren kennen. Het is privé, omdat mijn vriendin ook een Italiaanse vader heeft. Maar zij is Nederlandse, maar haar vader is ooit lang geleden hier naartoe gekomen. Ik heb nog meer familiebanden met Italië via. Maar het is een land waar ik me plezierig voel. Ik kan aardig met Italianen door de bocht. Hoewel er altijd verschillen zullen zijn, cultureel en zo. En ja, qua voetbal, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk... Heb ik mijn passie voor het voetbal vanuit vroeger. Toen ik supporter was, heb ik een wending kunnen geven door de voetbaljournalistiek in te gaan.
Ja.
En later heb ik dat, zeker richting Italië, heb ik dat weer een nieuwe wending kunnen geven door het management in te gaan. Eerst meer als consulent, werkzaam voor clubs.
Ja.
En later heeft het ook een vorm gekregen als zaakwaarnemer.
En je hebt eerst een journalistieke studie gedaan?
Ja, ik ben heel lang geleden, toen ik ook nog heel jong was, als 17-jarige ben ik... Was zo'n beetje de jongste van de school, naar de school voor de journalistiek gegaan, rechtstreeks vanuit de middelbare school. Ik ben tijdens mijn schooltijd al gaan werken, eigenlijk al fulltime voor verschillende opdrachtgevers.
Op voetbalgebied?
Ja, zeker. Ik had stage gelopen bij het Parool, waar Paul Annema ooit mijn chef was. Zijn eerste werkdag was mijn eerste stagedag. Ja. En waarschijnlijk ook omdat hij het heel druk had met zichzelf, liet hij mij de vrije hand. En dat ging wel aardig. En toen vroeg hij of ik voor het Parool wilde blijven werken. Toen was ik nog student. Ik heb heel veel geluk gehad met hele goede leermeesters in de sportjournalistiek. Peter Onfler was de chef sport van Dagblad Trouw. En de eerste geïnstitutionaliseerde docent sportjournalistiek aan die school.
Ja.
En die was echt heel, heel serieus en... vakbekwaam. Ik mocht ook voor zijn krant werken tijdens die schooltijd al. En ik had daarna ook nog contact met een gastdocent die op de school was. En die over tv en radio kon vertellen. Dat was Kees Jansma. En die werkte toen voor KRO-TV. Toen, in die tijd, hadden alle zuilen nog een sportprogramma op tv. En daar heb ik toen het tv-vak geleerd. Kwam daar toen ook bij een van mijn min of meer idolen uit de journalistiek in de redactie terecht. Dat was Aad van den Heuvel. Dat was toen een heel, heel grote naam. Was een gelouterde journalist die overal over de wereld naartoe had gereisd. Dat was een hele mooie periode als jonge leerlingsjournalist, maar ook journalist.
En toen en ben ik... ga verder.
Ja, dat wil ik je vertellen. Er kwam inderdaad een moment dat ik met Italië in contact kwam. Dat wilde je een keer vragen.
Zeker.
En toen ik dat vak een beetje onder de knie kreeg als programmamaker en met cameraploegen op pad ging en ook naar het buitenland ging. Toen heb ik in korte tijd, midden jaren 80, heb ik twee reportages gemaakt. Eén documentaire zelfs over twee onderwerpen die aan Italië gelinkt waren. Het eerste was in 86, een jaar na het Heysel-drama. Toen heb ik een documentaire gemaakt onder de naam Heysel, One Year After, Un Anno Dopo. En toen ben ik in Liverpool geweest, in Turijn en in Brussel, een jaar nadien. Allemaal interviews gedaan en teruggeblikt. En ook onder andere een moeder geïnterviewd, die haar zoon daar was verloren op 16-jarige leeftijd. In de Heysel.
Mm-hmm.
En het waren interviews die ik met een tolk moest doen.
Ja. In Italië natuurlijk.
Ja, in Italië. En ik had vanuit de middelbare school al Frans geleerd en vanuit de school voor de journalistiek Spaans. En dat irriteerde mij dat ik niet echt meteen de vragen kon stellen die ik wilde.
Ja, begrijp
ik. Dus ik had wel een beetje de behoefte om dat te doen. En toen ben ik begonnen met een cursusje Italiaans. En toen ben ik het jaar daarna in 87 voor een reportage, ook voor de KRO, naar Napoli gegaan bij de kampioenswedstrijd van Maradona.
Ja.
Het was toen 1-1 tegen Fiorentina. En dat, het was natuurlijk waanzinnig. Was dan met de cameraploeg. En de dag ervoor waren we er al om de sfeer vast te leggen. En, ik had natuurlijk één doel. Dat was Maradona interviewen als het zou lukken. En die titel dan. Het winnen van de eerste Scudetto.
Mm-hmm, mm-hmm. Gelukt.
En dat is gelukt, ja. Ja, ik kan een boek over die trip schrijven. Van die trip van, wat was het, 36 uur.
Ja.
In de chaos van Napels en hoe het stadion binnenkwamen. En hoe we uiteindelijk op plekken terechtkwamen waar we eigenlijk niet vandaan mochten filmen. Dat was namelijk pal achter het doel. Met een toen hele goede cameraman. Lajos Kalanos was een van de betere cameramannen in die tijd in Nederland. En we hebben ons een weg gebaand door chaos en heel veel aversie. Ook van Napoli zelf, die niet wilde dat we daar ons werk zouden doen. Maar uiteindelijk is het gelukt. Ik heb hem in een ruimte, pal voor de dopingcontrole, een kamertje van 4x4.
Ja.
Waar nog 20 journalisten in stonden. Dat kon niet, maar het was toch zo.
Allemaal Italianen?
Hoofdzakelijk wel. Dan heb ik hem... zowel op weg naar de dopingcontrole als van de dopingcontrole naar de uitgang van het kamertje heb ik hem twee keer 25 seconden kunnen interviewen.
Daar doe je het wel al voor.
En daar ging je voor natuurlijk. Plus de fantastische beelden die we maakten, close van Maradona. Hij is ook mijn idool samen met Johan natuurlijk. En mijn eigen idool van mijn eigen club ooit.
Mm-hmm. Ja.
DWS, dat zeg je misschien nog iets te kampen.
Zeker,
van 1964.
Ja. Ja.
Ik kwam oorspronkelijk uit een echte DWS-familie. Later werd het FC Amsterdam. En Jan Jongbloed en Johan Cruijff waren mijn grote idolen. En later kwam Maradona daarbij. En voor zover ik nu nog een idool heb, denk ik in ieder geval dat alleen Messi dat is ontstegen. Dat niet van.
En raakte je daardoor steeds geïnteresseerder in het Italiaanse voetbal ook?
Als je in Napels bent geweest op de dag dat Napoli kampioen wordt van Italië.
Mm-hmm.
En je houdt van voetbal. Dan is het wel heel moeilijk om niet aangestoken te worden door de, ik wil zeggen enthousiasme, maar dat is eigenlijk nog een te zwak woord daarvoor.
De gekte eigenlijk.
Ja, dat was echt onwaarschijnlijk. Hij werd aanbeden als een god. En ja, dat raakt je. En sowieso toen ik het jaar daarvoor daar was ook met die reportage. Of die documentaire die ik maakte over het Heyseldrama. Ja, dat land ging steeds meer een rol spelen. En nou, op een gegeven moment toen had ik wel het idee dat het me wel leuk leek om naar Italië te gaan. Om daar ook als journalist te functioneren. Ben ik nog meer cursussen gaan doen. Ik ben in Pisa toen geweest een maand. Mm-hmm.
Taalcursussen waren dat?
Ja, intensieve cursus gedaan. 4 uur in de ochtend en dan 's middags huiswerk op het strand. Want het was in juli.
Mm-hmm.
Nog een aansluitende cursus gedaan bij het Italiaans Instituut op de Keizersgracht.
Ja.
En toen kwam 88. En toen gebeurden er twee belangrijke dingen. Dat was dat ten eerste werd Nederland natuurlijk Europees kampioen.
Zeker.
En daar was ik ook bij. Toen voor Goal, het radioprogramma van de KRO. Ik heb mezelf nog teruggezien op YouTube tijdens die ereronde.
Okay.
Tot mijn verrassing.
Ja,
en
wel mooi.
En verbazing, meerennen met de microfoon in mijn hand rond de spelers.
Aan het werk.
Ja, precies. En in die zomer, en het was de zomer dat Milan kampioen van Italië was. Met Gullit en Van Basten. Toen voegde Rijkaard.
Ja, een jaar later.
Zich bij die twee. En ja, ik had al het plan om naar Italië te gaan. Ik denk, nou, alles valt nu samen. En het moet me gewoon lukken om een bestaan daar te creëren als Nederlandse journalist, voetbaljournalist in Italië.
En daar ben je in je eentje naar Milaan gegaan toen, of al met je vriendin?
Nee, ik had toen geen vriendin. We praten nu over 88, lang geleden. Dus
zeker.
Ik ben toen alleen, ik ben in de auto gestapt. Ik heb de eerste nacht nog in een hotel geslapen. En daarna had ik een appartement. En ik had al wat contacten lopen. En ik had een hele prachtige portefeuille van mm-hmm. opdrachtgevers eigenlijk. Variërend van Studiosport tot VI. Het AD tot Langs de Lijn. Waar ik dan de interviews voor deed op die zondag. Want ik reisde het hele jaar met achter de ploeg aan eigenlijk. Niet met de
achter
ploeg
Milan.
Mee, maar met Milan aan. En ja, het was ook in Italië was het ook gewoon heel leuk werken. Ik was sowieso niet alleen de enige Nederlander die daar was gevestigd.
Kon je tegen die tijd al Italiaans?
Ja, ik had die cursus gedaan aan het
En toen kon je het al vloeiend? Ja,
ik had een basis. Na afloop. Okay. Ik had een basis om in ieder geval daar goed te kunnen functioneren. Ja, dat ging goed. En daar had ik verder geen problemen mee. En ik werd goed geholpen. Ik merkte dat er een grote saamhorigheid was tussen Italiaanse journalisten ook. Want al die sportdagbladen hadden natuurlijk hun vaste Milan-verslaggever daarop zitten.
Nog steeds.
Gazzetta, nog steeds. Ja, dat is het systeem. Maar ook de politieke kranten, zoals die in Italië worden genoemd. De Corriere, de Repubblica en La Stampa.
Mm-hmm.
Dus ik werd echt een onderdeel van die groep eigenlijk. Ik was aan de ene kant een beetje buitenstaander, omdat ik Nederlander was. Maar ik werd wel opgenomen. En ze vonden het ook wel grappig, zo'n Hollander die dat probeerde. En achter die Nederlanders aanreisde. En ik was iedere week op Milanello om natuurlijk de contacten te verzorgen. En daarnaast deed ik ook interviews met Arrigo Sacchi. Die heb ik toen uitgebreid interview voorgemaakt voor VI, herinner ik me nog.
Ja.
En Ancelotti, Maldini, Baresi, al die grote mannen die... Die kende mij ook op een gegeven moment natuurlijk.
Ja.
Ik zie er ook noordelijk uit. En
zeker.
Mijn Italiaans ook met een echt Nederlands accent.
Ja, ja.
Net als die andere drie toen. Dus wat dat
betreft, wie waren de andere drie?
Nou, die bij Milan spelen.
Oh, sorry. Ik bedoel de journalisten die achter Milan aanreizen.
Er waren geen andere Nederlanders. Ik kwam heel af en toe wel een Nederlander tegen die dan over was gekomen. Maar
ja.
Ja, die kon dan of niet bij de spelers komen. En je had dan in die tijd ook correspondenten in Rome natuurlijk.
Mm-hmm.
Of die wisten niet zoveel van voetbal. Of als er wat gebeurde, dan zaten ze natuurlijk ver weg. En waren ze, ze waren dan aangewezen op de Italiaanse kranten. En als ik iets wilde weten of zo, nogmaals, ik was iedere keer daar. Ik kon ook bellen als er een keer gekke dingen verschenen in de Italiaanse pers. Dan werd ik natuurlijk gebeld van, is het waar en kun je checken? En dan, dan belde ik wel eens met Rijkaard of zo om even te storen en te zeggen van, nou, dat en dat is het geval. kun je me zeggen of er iets in zit. Ben je zwaar geblesseerd of niet, of dit of dat. Nou ja, en, meestal viel het altijd wel mee.
En was Milan echt dan de enige ploeg waar je over berichten?
Nou, het was het jaar waarin Milaan echt de voetbalhoofdstad van de wereld was. Omdat aan de andere kant van Milaan, waar ik dus nu in mijn andere hoedanigheid wat meer contacten mee heb. Mm-hmm. Daar speelden een aantal Duitsers.
Ja, en de grote drie ook.
Ja, ja. Nou, die derde die kwam dan weer een jaar later. Want ze hadden Ramon Diaz met Matthäus en Bremen. En zij werden in dat jaar dat ik daar zat, werden ze kampioen van Italië. Mm-hmm. Met Trapattoni. En Milan won wat nu de Champions League is. Via die 4-0 tegen Steaua. Dus het was een waanzinnig jaar dat ook niet overtroffen kon worden qua beleving en alles. En ik heb het ook bij 1 jaar gelaten. Ik vond het ook mooi. Ik vond het een fantastisch avontuur.
Ja.
Maar ik had het idee van als ik het langer blijf doen, dan gaat het op werk lijken. Dus,
Okay. Dus 1 jaar daar gezeten en toen terug naar Nederland in de journalistieke hoedanigheid ook teruggekeerd.
Ja, en de Gazzetta vroeg toen of ik correspondent voor hun wilde worden vanuit Nederland.
Ja.
En ik kwam nog heel regelmatig daar. Ja, die Nederlanders speelden daar natuurlijk nog steeds.
En de contact had je.
Ja, dus ik reed heen en weer. Dus het maakte allemaal qua leven wel wat uit. Maar ik had nog steeds die band met Italië. Dat bleef eigenlijk. En het was ook een kwestie van, kijk, als je het eerste jaar naar Lecce uitgaat, dat is net zo als Utrecht uit vanuit Milaan.
Mm-hmm.
1100 kilometer. dan is het eerste jaar is het een avontuur. Het tweede jaar wordt het toch wel een hele lange reis.
En met het vliegtuig wel?
Nee, dat had je toen nog niet. Ja, je had wel vliegtuigen, maar je had nog niet die goedkope luchtvaartmaatschappijen. Mm-hmm. Dus wat ik deed, ik deed alles met de trein. Dat was ook heel goedkoop in Italië.
Ja.
En dan ging ik vaak voor de zekerheid, ging ik dan een dagje ervoor en nam ik een goedkoop hotelletje. En dat verdeelde ik dan over mijn opdrachtgevers. Wat anders, ja, die Alitalia en KLM, dat waren zeg maar staatsmaatschappijen in die tijd. Voordat dat je echt die Europese wetgeving had. Die hadden echt een monopolie toen. Dus,
hoge prijzen.
Dat kostte een vermogen. En ik wilde natuurlijk mijn onkosten zo laag mogelijk houden. En dat gold ook voor hotelletjes en zo. Dus,
Was het moeilijker om in Italië te werken wat dat betreft dan in Nederland?
Nee. Sowieso is correspondent zijn is altijd een functie waarbij je veel... Nou, was dit wel heel specifiek natuurlijk omdat het over die Nederlanders ging. Maar in principe krijg je altijd meer aangeboden dan dat je kwijt kan. Het probleem van correspondent is vaak dat ze dingen moeten wegstrepen. En men in het thuisland... Maar nogmaals, dit was iets anders.
Mm-hmm.
Men over het algemeen niet zoveel ruimte daarvoor heeft. Dit was wel een iets andere situatie. Maar ik kon gewoon werken. En ja, mijn zondagen waren altijd heel erg druk. Want dan werkte ik voor 2-3 kranten. Dus ik werkte ook bijvoorbeeld voor de GPD-bladen. Dat waren alle provinciale kranten.
Ja.
Van Groningen tot en met Maastricht. En noem maar op en alles wat ertussen zat. Dus dat was eigenlijk de grootste krant van Nederland als je dat bij elkaar optelt.
Ja, precies.
Dus ik schreef 2-3 verhalen op zo'n zondag voor verschillende kranten. Ik deed dan een interview met een van die drie jongens voor Langs de Lijn. Daar had ik speciale apparatuur voor gekregen. Zodat ik dat ook via de telefoon kon zenden. Ja, ik had nog geen portable telefoons, er was geen internet. Dus dat moest heel anders via de
echt
vaste
inbellen.
Telefoon. Ja. En dan had ik contact met Studio Sport, want zij zonden samenvattingen uit, dus dan gaf ik hun de info. En dan had ik op maandagochtend nog contact met VI, want ja, wat ik zeg, internet was er niet, dus dan las ik de kranten heel vroeg.
Ja.
En dan gaf ik hun ook nog allerlei dingen door, want zij hadden, en dat gold voor Studio Sport ook, ze kregen alleen maar een opstelling, als ze die al kregen, of alleen de uitslagen
Italië,
uit
natuurlijk.
Italië. Ja.
Ja.
Dan zei ik zo wat er bij die wedstrijd precies was gebeurd en alles. En vertelde ik iets over de Italiaanse spelers. En natuurlijk vooral over de Nederlanders. Ik kon heel erg goed werken. En iedereen vroeg ook of ik langer wilde blijven. Maar daar heb ik toch vanaf gezien.
En vanuit Nederland het Italiaanse voetbal wel blijven volgen? Of je echt weer op de eredivisie?
Nee, helemaal niet. Nee, ik heb ook in mijn journalistieke carrière veel commentaar gegeven bij RTL. Nog vanaf de tijd, helemaal de begintijd, toen heette dat nog RTL Veronique.
Oké. Okay.
En later werd het RTL 4 en toen kregen ze RTL 5 erbij. En, ja, die gingen ook meer aan sport doen. En daarna voor Kanaal Plus heb ik ook gewerkt. Dat wat nu even kijken.
Ziggo Sport is dat tegenwoordig,
ja, in Nederland,
toch?
Ja, dat is nu Ziggo Sport, hè? Ja.
Ja, dacht het wel.
Ja, dus daar heb ik met name buitenlands voetbal gedaan. En toen ik terugkeerde uit Italië, toen begon net RTL met sport.
Mm-hmm.
En toen benaderden ze mij met de vraag of ik commentaar wilde geven bij het Italiaanse voetbal. Dus dat heb ik toen vanuit Nederland gedaan. Nou ja, dus met mijn achtergrond en het feit dat ik de cassette gewoon kon kopen en kon bellen met collega's en zo. Ja, dat was allemaal wel te overzien.
Dan heb je de glorietijden van de Serie A wel van dichtbij nog meegemaakt uiteindelijk.
Ja, absoluut. Ja, dat was echt... De Serie A was wat nu de Premier League is. Gewoon de grootste, rijkste en beste competitie van de wereld.
En veel meer gevolgd in Nederland ook natuurlijk.
Ja, door die... Kijk, iedereen had iets met die drie. Sowieso natuurlijk, omdat ze Europees kampioen waren geworden.
Ja.
Maar ja, Rijkaard had bij Ajax gespeeld. Van Basten had bij Ajax gespeeld. Gullit had bij Feyenoord en PSV gespeeld.
Mm-hmm.
Dus iedereen... dat waren nationale helden in die tijd. Er is één jaar geweest... na het EK, dat Van Basten de gouden de bal won, Gullit de zilveren en Rijkaard de bronzen. Ik bedoel,
niet normaal.
Ja, en dan had je natuurlijk Maradona. En
ja.
Die werd het jaar voordat ik kwam, van drie maanden voordat ik kwam, werd hij ontroond door Gullit. Want Napoli was kampioen daarvoor geworden, waar ik dus bij was in 87. En in 88 werd Milan kampioen. En ik bedoel... Ik heb soms het gevoel wel eens dat Gullit een beetje onderschat wordt in Nederland.
Mm-hmm.
Dat was echt een wereldster toen ik daar was. En ik kon goed met hem werken toen.
Ja.
Hij was een jongen die natuurlijk ook gevoel had voor PR. En,
mm-hmm. Meer dan de andere twee, toch?
Nou, Rijkaard was rustiger. Die was gewoon een hele aardige vent. Daar kon je ook goed mee werken. Alleen die had gewoon... Ja, niet altijd zin. En die zag ook dat circus om zich heen met al die journalisten. En ja, die nam daar niet zoveel deel aan. En Gullit wel, die speelde het spel mee. Maar met Rijkaard kon ik ook prima werken. En als het erop aankwam, ook wel met Van Basten. Maar die had het minst zin erin. Die had ook zoiets van, nou, laat maar lekker voetballen. En voor de rest hoeft het allemaal niet zo. En dat is ook zijn recht, hè. Ik bedoel,
ja, zeker. Ja. En commentaar blijven geven door de hele jaren 90 heen dan. Heb je de Serie A zien afbrokkelen in die periode? Of toen nog niet en dat kwam echt pas later?
Nou, je had natuurlijk... Nee, dat ging niet zo snel. Want je kreeg natuurlijk ook nog de periode die ik natuurlijk... eerst nog als journalist heb gevolgd. En later vanuit mijn huidige werk.
Mm-hmm.
Periode, zeg maar, van Ancelotti bij Milan.
Zeker, ja.
Daar praten we al over deze eeuw. En toen,
begin 2000 ongeveer.
Ja, ik ben in Turkije toen geweest. Bij die finale tegen Liverpool. De finale
in 2005.
Waar iedereen het nog over heeft.
Ja.
In die tijd was ik zaakwaarnemer van John Dal Thomason.
Ja.
Die ik bij Milan had. Ja, ik vind het altijd zo'n vreemde term had gebracht.
Mm-hmm. Maar, ja, precies.
Maar zo was het wel. Ik ben er 8 maanden mee bezig geweest. Om die transfer voor te bereiden. En uiteindelijk is dat gelukt. Tot tevredenheid overigens van de club, want ik word er nog wel eens op aangesproken door Galliani.
Oké, mooi.
Ja, die nog altijd met veel plezier aan de prestaties van Thomason terugdenkt.
Doelpunt tegen Ajax natuurlijk nog.
Ja, en PSV een keer ook, hè?
Ja.
En in Tokio, hoewel ze die wedstrijd verloor. Ik geloof dat het Sao Paulo was, ik weet het niet meer zeker, maar verloor ze om de wereldbeker. Belangrijke speler geweest.
Ja, zeker. Maar dus eigenlijk is die neergang van het Italiaanse voetbal pas later ingezet.
Ja, dat is die periode daarna geweest.
Mm-hmm, ja.
En die liep niet helemaal synchroon aan de financiële crisis. Maar wel, maar toch wel ook voor een gedeelte. Je hebt natuurlijk in Italië een soort... systeem waarbij de grote industriëlen allemaal een club bezaten.
Mm-hmm.
Parma, Lazio, nou ja.
Juve, Inter ook natuurlijk.
Ja,
of Inter
Milan,
minder. Ja.
Roma met Sensi. Hè? Dat was het model. En ja, veel van die mensen werden hard geraakt. Sommigen vroeg ik me wel eens van af of ze sowieso zo'n club wel konden runnen. Achteraf bleek bij sommige clubs dat het meer boekhoudig was dat ze de club konden runnen dan dat het echt een realistisch businessmodel was.
Ja.
Toen zag je het wel heel hard gaan natuurlijk. En in die periode is natuurlijk ook het ene na het andere faillissement heeft plaatsgevonden. En dat merk je nu niet zo, omdat vanwege die regels in Italië failliet gaan betekent vaak twee klassen zakken en dan weer opnieuw beginnen met een iets andere naam.
Zag je bij Parma, niet zo lang geleden.
Nou ja, Napoli ook. Hè? Ja. Napoli is ook niet meer het Napoli van Maradona. Maar ja, wie weet het? Niemand weet het. Dus het is niet zo. En dat geldt ook voor Torino bijvoorbeeld.
Ja.
En nog een aantal andere clubs. En dat zegt ook iets over de kracht van het Italiaanse voetbal. Omdat uiteindelijk gaat het om de geest en de clubkleuren. En als iedereen roept van dit is het nieuwe Torino, dan is dat gewoon het nieuwe Torino. En dan spelen ze in die prachtige shirts.
Zeker, ja.
En dan heb je weer die verhalen over vroeger, over de jaren 50.
Ja.
En daarna ook nog een keer kampioen zijn geworden. En dan is dat gewoon de club die in de harten wordt gesloten. En of het dan AC Torino is, zoals het dan vroeger heette. Of het is FC Torino, zoals het dan tijdens de wederopstanding. Trouwens Fiorentina ook, hè? Daar geldt het
ook voor. Zeker. Ook niet zo lang geleden. Ook nog deze eeuw geweest.
Ja, dus er is toen echt een kaalslag geweest. Waarbij de hele schuldenpositie van al die clubs gewoon niet meer houdbaar was.
Heb je dat ook gemerkt, die grootheidswaanzin van clubs als zaakwaarnemer?
Nou, ik weet, ja. Nee, ik heb dat niet gemerkt. Maar je zegt grootheidswaanzin, hè? Dat is heel vreemd.
Ja, misschien is het ook wel. Het is een moeilijke naam, maar daar komt het uiteindelijk misschien wel op neer. Net te veel geld uitgeven voor wat je bezit, misschien.
Nou ja, je merkt het op het moment dat het uit elkaar is geploft.
Ja.
Dan merk je het. Als je dus ook de verhalen leest over Craniotti, hè, die is uiteindelijk in de gevangenis beland.
Ja. Van Lazio.
Ja, of het was Tansi, daar wil ik vanaf zijn. Maar ja, die twee, okay, die hadden op een gegeven moment een samenwerkingsverband. En er zijn aan de lopende band spelers van de ene club naar de andere club gegaan. Tegen allerlei bedragen. En er is ook een heel systeem is er ook gecreëerd. Van de plusvalenzen, zoals het dan wordt genoemd in Italië. De overwaardes.
Ja.
Die alleen in de boekhouding terechtkwamen. Waarbij dus jeugdspelers voor 20 miljoen of zo zijn getransfereerd op papier. Om alleen maar boekhoudingskundig de cijfers te laten kloppen.
Dat was met Chievo en Cesena niet zo lang geleden ook nog het geval. Volgens mij zijn die allebei vrij hard voor bestraft uiteindelijk.
Ja, klopt. Dus dat is toch een. Je kan het grootheidswaanzin noemen. En misschien is het vanuit het oogpunt van die industriëlen wel zo geweest. Omdat het voetbal ze natuurlijk een gigantische status heeft gegeven. Maar vanuit, om even te zeggen, clubvisie.
Ja.
Dat voetbal zit zo diep in de cultuur en zo diep in het Italiaanse volk. Dat het interesseert ze ook eigenlijk helemaal niets.
Zolang je vals kan spelen of iets wat in die richting komt, dan doe je dat.
Nou ja, als de club maar terugkomt. Ik bedoel, het interesseert ze op geen enkel vlak. Dat bedoel ik te zeggen. Mm-hmm. Dat, ook al degraderen ze, dan zullen ze heel veel verdriet hebben als een club degradeert. Maar dan nog is het je club. En zodra het even goed gaat, dan komen ze weer.
Is dat in Nederland anders? Of op welke manier?
Jawel, want in Nederland heeft het voetbal een andere maatschappelijke positie dan in Italië. In Italië heb je in ieder geval in meer extreme mate dat industriëlen een voetbalclub nemen, omdat ze daar andere belangen mee kunnen dienen. Er is een ondernemer die heeft op een gegeven moment Genoa gekocht, omdat hij belang had in de haven in Genoa, wat de grootste haven van Italië is. En toen heeft hij redenen gehad om die club te verkopen. En misschien was het te duur. Misschien kreeg hij belang in een andere stad. Dat weet ik niet. Maar daarna kocht hij Livorno. Wat een andere grote havenstad is in Italië.
Spinelli is dit.
Precies. Mm-hmm. Dus ja, nou ja, je hebt Berlusconi gehad die op een gegeven moment ook een club heeft gekocht en daarmee een bepaald niveau heeft bereikt qua image. Wat in Italië gewoon heel erg telt. Dat is niet fout.
Nee.
Iedereen moet zijn eigen keuzes maken.
Ja.
Maar dat is wel een beetje hoe het werkt. Nou, we hebben dat in Nederland ook wel een keer gehad met die meneer in Alkmaar, hè, die bank had.
Ja, Dirk Scheringa.
Die, dat is een beetje mee te vergelijken. Want die heeft denk ik daar toch wel veel profijt van gehad ook. Zakelijk, hoewel het hem, heb ik begrepen, ook veel geld heeft gekost.
Uiteindelijk wel.
Ja, kijk, dat voetbal dat zit zo diep en daar in de cultuur. Dat is, in Nederland is dat toch anders. En ik denk dat het misschien minder verschillend is dan veel mensen ons willen doen geloven. Mm-hmm. Je hoort die uitdrukking vaak van de belangrijkste bijzaak van het leven.
Ja.
Dan denk ik van nou, het is ook gewoon een bedrijfstak. Hè? En als je net je baan kwijt bent bij Groningen, zoals is gebeurd 2 weken geleden met een aantal mensen. En wie weet hoeveel mensen nu hun baan gaan verliezen in het Nederlandse betaalde voetbal. Dan vind ik dat toch een beetje niet zo'n gepaste uitdrukking. Hè? Mm-hmm. Het is
meer dan een bijzaak, wil je zeggen.
Ja, het is misschien niet de grootste hoofdzaak. Maar ik bedoel, sport in zijn algemeenheid. En de KNVB met meer dan 1 miljoen leden. De tweede vereniging van Nederland.
Ja.
Nou, ik denk dat de KNVB daar nog wel een aardig PR-beleid op kan los gaan laten. Op de maatschappelijke functie die ze heeft.
In Italië gebruiken ze die PR-functie wel. Zeker nu, waar men pleit om de Serie A te hervatten. Omdat er superveel banen mee gemoeid zijn. Merk je dat? Dat daar de druk er toch ook wel meer achter zit om zulke soort beslissingen te maken?
Absoluut.
Op welke manier?
En niet alleen de banen die erachter zitten, ook sowieso ook de concurrentiepositie. Ik denk dat clubs zich ook gewoon heel veel zorgen maken dat hun internationale concurrentiepositie gewoon zwakker wordt in Italië. Toch in een moment zit dat het aan het terugkomen is. Weliswaar niet met gigantische stappen, maar je ziet dat Juve een ontwikkeling heeft ingezet. En dat Inter toch meegaat nu. Hè?
Zeker, ze moeten wel.
Precies. En Het is wel een iets andere situatie dan 5, 6, 7 jaar geleden. En dat hele politieke spel, dat kunnen Italianen spelen. Dat heb je ook van Praag wel eens horen zeggen. Hè, over UEFA, FIFA. Is dat Italianen zitten overal in alle commissies.
Ja. Agnelli zit in de belangrijkste raad van de UEFA natuurlijk. De baas van Juventus.
Ja, hij zit in de club van clubs. Hè, de EK.
Daar is hij de voorzitter van zelfs, dacht ik.
Maar vergis je ook niet in de FIFA. Hè? De voorzitter is Italiaan, hij wordt wel Zwitser genoemd. Maar binnen de Italiaanse cultuur, als je Italiaanse ouders hebt en je bent geïntegreerd, dan ben je gewoon Italiaan.
En hij is Interista, uitgesproken.
Ook dat. Dus hij is gewoon, voor hun is hij Italiaan. Hij zit op een paar uur rijden ook van Noord-Italië, waar natuurlijk de beslissingen worden genomen. Kijk naar Slovenië, hè? De voorzitter van de UEFA spreekt Italiaans, klein buurlandje, net over de grens, achter Oekraïne. Yeah. Dus het zit in het Italiaanse bloed om daarmee bezig te zijn, om belangen te beschermen. En richting de politiek, ik bedoel, is dat proces al meer dan een maand aan de gang. Eerst natuurlijk om intern alle rijen gesloten te houden, dat was heel belangrijk richting de regering. Dat zie je dan in de Lega, dat zie je ook in de voetbalbond.
En uiteindelijk is dat gelukt.
Dat is uiteindelijk gelukt. Ja, ja. Want er waren eerst wat geluiden natuurlijk in de emoties.
Vanuit Brescia vooral.
Precies, ja. Moeten we wel spelen? Nou, die geluiden die zijn nu wel helemaal weg. Dus het is één front. Dat is wel duidelijk geworden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die tv-gelden. En dan zie je dat er de rijen gesloten worden, eerst binnen de Lega. En dan moet natuurlijk dan krijg je ook nog de voetbalbond. Hè, dat is de volgende stap.
Ja.
En vervolgens gaat het dan richting politiek. Ik merkte ook aan de uitspraken van de minister van Sport in Italië, Spadafora, dat hij hele grote twijfels had in het begin. En ja, de laatste dagen.
Bijgedraaid, hè, compleet.
Wat zeg je?
Hij is compleet bijgedraaid.
Hij is echt overtuigd van het, uh, van het standpunt dat de clubs eigenlijk uitdragen en doorgedrukt willen zien. Maar daar komt het eigenlijk op neer natuurlijk.
Wie zijn nou de belangrijke mannen tegenwoordig? Je had vroeger natuurlijk Galliani, Berlusconi.
Ja.
Wie heeft tegenwoordig veel invloed binnen de Serie A om toch te pushen om die competitie te hervatten?
Ik zit daar niet aan tafel natuurlijk.
Ik kan
dat niet helemaal peilen, maar ik heb wel de indruk. Kijk, Juve is natuurlijk altijd een club die veel invloed heeft. Dat hoort ook bij die club. Hè?
Ja.
En dat hebben ze ook afgedwongen. Marotta is iemand die ook in alle instituties goed vertegenwoordigd is.
Tegenwoordig Inter.
Ja, tegenwoordig Inter. Vroeger Juve. En daarvoor nog Sampdoria. Toen ik hem nog leerde kennen uit die tijd toen hij met Paratici samenwerkte.
Ja, ja, ja. En succesvol ook bij Sampdoria.
Zeker. Het is nu later zijn rechterhand geworden bij Juve. En nu is hij dus weg bij Juve bij Inter gekomen.
Mm-hmm.
En een naam die ik veel hoor, die heel erg actief is qua netwerken, begrijp ik. Maar ik heb hem nooit zelf ontmoet. Is de man bij Lazio, dat is Lotito.
Ja, die zit ook diep in de bond. Toen Carlo Tavecchio president van de voetbalbond was, werd Lotito ook wel eens gefotografeerd bij de training van de Azzurri. En dat is blijkbaar doorgesluimerd. Maar als we dan terug naar jou gaan. Je was journalist. In de jaren 90 ook nog commentator. Italiaans voetbal becommentarieerd. Hoe ben je uiteindelijk zaakwaarnemer of consulent geworden? Wat is het verhaal daarachter?
Op een gegeven moment. Het is niet zozeer daar in eerste instantie daar een keuze voor geweest. Ik had meer het idee na. Dus al bijna 20 jaar dat ik in de journalistiek zat, in de sportjournalistiek, van het wordt tijd om het voetbal in te gaan. Dat was eigenlijk mijn wens. Hè. Voetbal was mijn eerste passie in journalistiek. Heel geleidelijk is dat natuurlijk ook een passie geworden. Want anders kun je dat werk ook niet, niet goed uitoefenen als je daar niet het gevoel bij hebt.
Klopt.
En toen was de vraag, wat wil ik in het voetbal? Ik heb nog even nagedacht om trainer te worden.
Oké.
Ik dacht, dan ben je toch wel erg afhankelijk van mensen boven je die er waarschijnlijk dan toch minder kijk op hebben.
En dan moet je veel diploma's halen.
Dat had ik niet zo erg gevonden. Maar nee, dat is toch niet helemaal wat ik zoek. Ik heb gedacht aan technisch directeur. Ik heb me ook opgegeven voor die cursus bij de KNVB. Die managementcursus.
Ja.
Was ik ook in principe voor toegelaten. Maar ik dacht, is dat wel echt wat ik wil? Want ik had natuurlijk al in Italië gewoond. Ik had veel internationale contacten. Ik denk, dan zit ik in Nederland misschien bij een club en dan reis je wel, maar...
Nee, ik... Toch vast.
Ja, ik denk, ik wil iets als ondernemer, zelfverantwoordelijk zijn, reizen, vrij zijn, hè, dat trok me aan.
Mm-hmm.
Ik had al een paar keer, ik was toen voor RTL, was ik de vaste volger van Ajax.
Ja.
RTL had toen ook een sportnieuwsprogramma, een soort sportjournaal.
Wanneer was dit ongeveer?
Rond 95, de mooiste tijd.
Ja.
En ik volgde Ajax toen Lex Muller had me dat gevraagd. Die was toen chef sport bij RTL, die bij het AD jarenlang heeft gewerkt. Grote newsgetter toen in die tijd. En die vroeg mij of ik Ajax wilde volgen. Nou, ik ben Amsterdammer, dus ja, tuurlijk wilde ik dat. En ik heb toen het hele traject, Panathinaikos uit, Bayern uit, finale Wenen, ook nog de finale in Rome het jaar daarna. En, Tokio tussenin, ben ik ook geweest. Dus prachtige tijd, fantastische tijd. Dus ik had een goed contact, ook met die spelers en uiteindelijk ook met Louis, met Van Gaal. En die heb ik toen een paar keer een beetje op het spoor gezet voor spelers die verbonden waren aan de Italiaanse markt, omdat ik via mijn netwerk wat dingen opving.
Mm-hmm.
En daar ging hij verder mee.
Ja.
En toen dacht ik van, als ik dat voor de beste club van de wereld kan doen, want dat was Ajax op dat moment, dan is het toch eigenlijk wel heel leuk om daar mijn werk van te maken. Om mee te denken met clubs. Niet eens zozeer om meteen zaakwaarnemer te worden en allemaal spelers onder contract te hebben, maar meer om in het voetbal mee te denken. Want ik zag toch al die wedstrijd, ik was commentator geweest. Ja, ik had heel veel wedstrijden gezien al in mijn leven. En ik zag gewoon heel veel mogelijkheden. En Italië was op dat moment de nummer 1 competitie van de wereld. Dus ik dacht, als ik iets kan doen op de lijn Nederland-Italië, dan lijkt me dat heel leuk. Dus ik heb een plan gemaakt. Met wat mensen gesproken, ook uit het bedrijfsleven. Die zeiden van, nou, als je dat wil, ga er wel vanuit dat je toch echt wel een jaar of drie moet investeren voordat je iets terugverdient, als je al wat terugverdient.
In tijd investeren.
In tijd, ja, ja, zeker. Want ik deed het naast mijn werk. Hè. Ik wilde niet de journalistiek uit en dan maar kijken wat er gebeurde.
Nee, precies.
En ik had ook helemaal geen dringende reden om de journalistiek uit te gaan. Ik had gewoon zin om in het voetbal iets te doen.
Mm-hmm.
Ik had toch altijd het gevoel van, ja, als journalist, je zit er met je neus op, maar je blijft toch altijd, ja, met je schoenen net buiten de lijnen staan.
Ja, hè? Toeschouwer.
Ja, toch wel. En ik wilde deelnemen. Hè. Ik wilde aan dat spel meedoen. En als voetballer ging niet meer. Hè. Dat was natuurlijk mijn jongensdroom. Maar...
Helaas.
Ja, dus ik dacht, nou, dan is dat toch wel eigenlijk heel leuk als ik dat zou kunnen doen. En nou, toen ben ik heen en weer gaan reizen. Ik heb het een aantal Italiaanse collega's verteld. Die wilden me ook helpen om me te introduceren bij clubs. Dat was rond, ik weet niet precies wanneer dat was, rond de finale in Amsterdam in 98.
Ja. Real Madrid, Juventus. Ja, ja, ja.
Seedorf tegen Davids.
Ja.
En nou, ik had die 3 jaar had ik gewoon in gedachten. En ik ben heen en weer gaan reizen. Dus nog steeds met die dure luchtvaartmaatschappijen.
Ja.
En daar kon je een beetje onderuit komen door, dat noemen ze dan, om kruistickets te boeken. Dat was een beetje ingewikkeld verhaal, maar als je die ver vooruit boekte, kon je de kosten een beetje besparen. En ik sliep in 1-sterrenhotelletjes vlakbij het station in Milaan. Want Milaan was echt de voetbalhoofdstad van Italië. Daar kwamen ook alle clubs altijd bij elkaar. Mm-hmm. Ja, maar ook de als Roma en Lecce een onderhandeling hebben, dan doen ze dat in Milaan.
In Hotel Melia is dat altijd, dacht ik. Niet meer zo?
Nou, dat was vorig jaar nog. Het is dit jaar, was het een ander hotel.
Ja.
Toevallig heb ik in dat hotel geslapen een half jaar geleden.
Toen in januari. En toen vertelde ze me
dat die beurs net naar een ander hotel was verplaatst. Maar dat is het zijn de laatste 3 dagen dat je een echte spelersmarkt hebt.
Ja.
Maar je hebt daarnaast, dat is niet zo bekend, heb je ook een informele spelersmarkt. En dat zijn de hotels, met name rond het Centraal Station. Gallia, het Hilton, het Principe di Savoia.
Ja, ja.
En dat zijn de ontmoetingsplekken door gedurende het jaar waar clubs elkaar treffen, waar agenten en clubs elkaar treffen. En omdat het zo'n groot land is, is er een soort systeem ontstaan. Althans, dat was tot voor kort zo. Ik moet zeggen, ik ben de laatste jaren meer in Engeland geweest dan in Italië.
Mm-hmm.
Maar er ontstond een soort systeem. Ja, dat je gewoon ontmoetingsplaatsen kreeg, dat mensen daar afspraken. En dan natuurlijk in het voorbijgaan, ja, weer andere mensen ontmoeten en zo. En ja, zo kreeg je dus echt een soort van netwerk waar iedereen gebruik van maakte. Dus ja, daar ontmoette ik ook mensen. Of ik ging bij clubs langs. In die begintijd ging ik ook wel eens naar Sartori, die nu bij Bergamo zit.
Ja.
Die bij Chievo zat, het hele Chievo-wonder heeft gecreëerd. Of... Ik had altijd een goed contact gehouden met Milan, met name met Breida in die jaren. Uit de tijd natuurlijk dat ik daar woonde.
Ja.
En op die manier heb ik dat opgebouwd door te blijven reizen. Door
contact op te bouwen.
Ja, te investeren in mijn netwerk. Nou, dan krijg je vervolgens natuurlijk een goed contact. Dan ga je het over spelers hebben. En vervolgens kijk je naar de fase. Dat mensen over gaan komen. Ze hebben wat vertrouwen in je. En nemen ze mee naar wedstrijden. En zo.
Mm-hmm.
Om spelers te zien. Om wedstrijden te zien. En, zo gaat dat.
Ja.
En uiteindelijk kan dat dan uitmonden. Dat is ook gebeurd. En inderdaad, na een jaar of drie. In een aantal transfers. En ik heb ook altijd gezegd. Van op het moment dat ik er geld mee ga verdienen. Dan maak ik de overstap.
En wanneer is die overstap echt direct gemaakt?
In 2002. En dat deed ik ook gedeeltelijk vanuit het feit dat ik... Ja, ik wilde ook een soort bevestiging hebben van dat het dat het lukte. Hè?
Ja,
Ik wil gewoon iets concreets. Ik wilde natuurlijk ook een financiële buffer hebben om de journalistiek te kunnen verlaten. Maar ook andersom. Ik was journalist geweest en ik vond ook dat... Ja, het is ook geen vak om te combineren met dat soort... Het gebeurt wel. Ik merkte wel zeker in Italië.
Bijverdienen.
Maar ik vond daarvoor had ik die sportjournalistiek ook veel te serieus benaderd. En dat was ook echt mijn vak geweest. En ik wilde er ook op een goede manier uitgaan. Dus ik heb dat toen ik voor, dat was in februari 2002, toen voor het eerst daar geld mee verdiende, toen heb ik nog wel even het seizoen afgemaakt. Twee maanden of zo. En toen heb ik de journalistiek ook verlaten.
En dat is het jaar dat Thomasson naar Milan ging.
Ja, en dat ik ook met Van Gastel samenwerkte. Die ging toen naar een club uit de Serie B.
Ja.
Ternana. Dat was toen de rijkste club van de Serie B. De club van de staal. Magnaat in Terni.
Ja.
Wat nu allemaal Tata Steel is. Net als in Nederland. Maar toen was dat nog echt zo'n lokale industrieel die de club erbij nam. Om het maar even simpel te zeggen. Om de arbeiders ook een beetje een cadeau te geven. Net zoals je dat in Engeland ook vaak ziet natuurlijk.
Ja.
Nu zijn het meer buitenlandse, nog grotere industriële groepen.
Uit Rusland en Saudi-Arabië. En maar
van origine waren het natuurlijk de staalmagnaten, de mensen die de kolenmijnen bezaten. En andere mensen die in de handel zaten, die ook clubs kochten om een lokale functie ook te vervullen.
En voor die transfers gebruikte je toen al je Italiaanse netwerk enorm. Want het is natuurlijk misschien geen toeval dat die twee allebei naar Italië gingen.
Nee, maar ik was puur op Italië gericht.
Ja.
En het grappige was dat er ook een soort opbouw in zat. Want de allereerste transfer waar ik bij betrokken was, was die van Edwin van Ankeren. Dat was een voormalige speler van PSV, rechtsbuiten. Mm-hmm. Die ook nog in Jong Oranje heeft gespeeld. En die speelde in Frankrijk bij Genkan. Ja. Die was helemaal gek van Italië. En die wilde de stap maken van Genkan. Onderin de Ligue 1 naar een Serie C-club. Viterbese. En toen, dat waren toch nog de goede tijden. Toen werd er ook nog goed betaald op het derde niveau. Alleen die is maar heel kort gebleven. Want ja, daar kan ik ook weer een apart boek over schrijven.
Ja.
Er ging echt van alles fout aan met de trainer die de voorzitter wilde laten merken dat hij een speler door de slot kon duwen en niet betaald worden. En die was na een maand was hij weg.
We hebben een aantal weken geleden een podcast opgenomen met Koen Brak. Die is nog steeds actief in die regio. En die vertelde precies zulke soort verhalen.
Ja. Dus, maar gelukkig was de Noorse markt nog open. Dus hij is toen na een maand naar Noorwegen verkast. Dus daar was ik eigenlijk wel blij mee dat ik hem in ieder geval daar niet mee hoefde op te schepen met al die problemen.
Ja, toch nog goed terecht gekomen.
Dat is heel vervelend. Ik bedoel, ik vond het heel vervelend. Ik weet niet of iedereen dat vervelend vond. Maar ik zie wel eens anders. Maar ik vond het heel vervelend dat die jongen daar problemen had. En ik was blij dat hij die stap naar Noorwegen kon maken. En ik geloof wel dat hij daar 5-6 jaar is gebleven. Dus eigenlijk is het heel geleidelijk gegaan met een eerste Serie C-club. Toen een Serie B-club. En uiteindelijk dan en daar was ik al, ik denk al in oktober mee begonnen.
Ja.
Met Thomasson om hem daarin te brengen bij Breida.
Want hij wilde heel graag naar Italië.
Ja, hij wilde zeker naar Italië. Ja. En Milan was natuurlijk wereldtop op dat moment. Dus, dat is een lang proces geweest. Maar daarna heb ik inderdaad die stap kunnen maken.
Duidelijk. En in de periode daarna ben je toen altijd spelers naar Italië blijven brengen? Of breidde die markt zich snel uit?
Nee, dat veranderde. Want daarna kwam toch wel de crisis in Italië.
Ja.
En,
ongeveer, wanneer was dat? 2006? Of na het Calciopoli-schandaal? Of later?
Ja, want 2008 was de financiële crisis. Toen ging het al echt helemaal fout. Dus ik denk dat het wel een beetje daarvoor was. En daarnaast, wat ik zei, ik werkte eigenlijk oorspronkelijk als consulent. Dat vond ik leuk. Maar John Daal vroeg mij of ik zijn zaken wilde doen. Dus daar was ik ook mee bezig. Dus, en ik heb ook nooit, ook die jaren daarna niet, heb ik het streven gehad om een hele grote spelersstal te hebben of zo. Van 30, 40 spelers. En nog groter te worden en nog meer uit te breiden. En dat heeft me nooit eigenlijk erg aangesproken. Dus.
Okay. En daarvoor wel een relatief grotere stal gehad? Of een stal?
Maximaal een groep van misschien 7 of zo, zoiets.
En is het dan toeval dat het, dat Thomasson en Eriksen, misschien wel de twee grootste spelers, allebei Deens zijn?
Nou, wat Thomasson betreft wel, want ik had niet iets met Denemarken of zo. Mm-hmm. Dat was gewoon een samenloop van omstandigheden dat ik helemaal goede voetballer vond. Want ik vond wel dat als ik iets deed, dat ik in ieder geval ervan overtuigd moest zijn dat het iets werd.
Ja.
Dus het was zo'n speler. Zeker als je met een club als Milan te maken hebt, dan wil je Je wil altijd je werk goed doen, maar dan wil je ook dat ze tevreden zijn. En dus dat was toeval, omdat hij ook einde contract was. En goed, ik kwam in contact toen nog met zijn agent en later vroeg hij dan, toen hij daar net zat in Italië, of ik die rol wilde overnemen. Maar de tweede keer, dat was wel toevallig tot op zekere hoogte. Alleen de familie Eriksen, die kende mij wel van naam, omdat ik met John Da Thomson had gewerkt.
Ja.
Dus dat kan misschien wel iets hebben bijgedragen, want ja, ik weet dat ze door iedereen werden benaderd al vanaf dat Christian 14, 15 was.
Ja, en nog in Denemarken zat.
Ja, precies. Dus zij wilden zich nog niet binden aan een zaak waarnemer aanvankelijk. Dus ja, dat ze dat met mij wel wilden, want ik had in het begin natuurlijk meer contact met zijn vader met name.
Ja.
Want hij was 16. Dus ze hebben toen die keuze gemaakt. En ik denk dat een beetje hielp, maar uiteindelijk, ja, we werken nu 12 jaar samen, dus ik mag hopen dat geen rol meer speelt.
Nee, precies. Maar was jij al betrokken bij zijn stap naar Ajax?
Wat zeg je?
Was jij al betrokken bij zijn stap naar Ajax dan?
Ja,
dat is al langer dan 12 jaar. Precies. Nee, dat is niet langer dan 12 jaar geleden.
Zeker. Ja. Zo zijn we begonnen. Hij speelde nog in Denemarken. En er was al heel veel belangstelling van grote clubs. Hij was al bij Chelsea geweest op stage. En ik heb toen via iemand die ik kende de ouders voorgesteld om Nederland in overweging te nemen. Omdat ik dacht dat dat voor hem de beste stap zou zijn. Want men vertelde mij dat het zo'n supertalent was.
Mm-hmm.
En toen zei ik van, nou, als hij echt zo goed is en de financiën komen niet op de eerste plaats, dan denk ik dat Nederland het meeste bieden heeft voor de opleiding van Christian. En dat heb ik ook zijn vader verteld. En ja, op een of andere manier hadden ze daar wel een goed gevoel bij. Ik heb toen een stage of een reis geregeld bij de drie clubs waarvan ik dacht dat ze de beste jeugdopleiding van Nederland hadden.
Ja, welke waren dat?
Ajax, Feyenoord en AZ.
Ja, nog steeds is dat zo, denk ik. Hè.
Ja, het grappige is dat ze daarna allemaal prijzen gewonnen hebben als beste opleiding van Nederland. Dus dat vond ik ook wel weer grappig, maar dat was toen nog niet het geval. Maar ik had gewoon het gevoel dat hij daar het beste tot zijn recht kon komen. Maar ik wilde hem ook niet als Amsterdammer per se naar Ajax duwen. Of ik had bij iemand bij Feyenoord had ik hele goede contacten. Of hem richting Feyenoord duwen. Ik vond echt dat de familie en hij zelf de keuze moesten krijgen om rond te kijken. En we zijn fantastisch ontvangen toen bij AZ, Louis van Gaal was toen trainer, maar Marcel Brands was met name met Peter Arns degene die alles regelde. Bij Feyenoord werden Makai en Van Bronckhorst opgetrommeld, die speelden daar toen nog.
Mm-hmm.
Die kwamen wat eerder voor de training, we hadden daar een lunchje aangeboden gekregen. Dus nou, die deden ook hun best om Christian en zijn ouders natuurlijk te beïnvloeden. En bij Ajax, ik zeg altijd, Ajax is een openluchtmuseum van Europa-winnaars. Dus ja, dat maakte sowieso natuurlijk veel indruk.
En ook voor Denen natuurlijk.
Ja, hoewel er op dat moment al jaren geleden was dat er Denen hadden gespeeld. Mm-hmm. Dat was meer een herinnering. Zeker nog, er was geen één buitenlandse speler in de jeugdopleiding.
Okay.
Dat is de laatste 12 jaar sinds Christian daar binnen is gekomen natuurlijk helemaal veranderd.
Ja.
En dus op dat moment was hij echt de enige buitenlander. Maar ja, al vrij snel ging de keuze tussen de twee clubs met stadions van 50.000.
Ja, duidelijk. En toen kwam Eriksen of Christian uiteindelijk via Ajax bij Tottenham terecht.
Ja.
Liep zijn contract af dit jaar. Wanneer heeft Inter zich toen gemeld als club die interesse had?
Nou, kijk, interesse, dat is iets dat is een heel rekbaar begrip.
Mm-hmm.
Ik vind het altijd wel grappig als ik dat teruglees als oud. Collega's dat schrijven.
Ja.
Er zit een heel scala aan mogelijkheden tussen. Van scouting en even geïnteresseerd zijn in de namen die we het meer over willen weten.
Ja, ja, ja.
Tot en met de eindfase van de contractonderhandeling. Daar praat je eigenlijk al niet meer over interesse. Maar dan kan het nog fout gaan bij wijze van spreken. Dus, maar goed, zonder nou helemaal in details te treden.
Nee, dat hoeft ook niet hoor.
Dat is wel gedurende het seizoen is dat steeds concreter geworden. En ja, het was me wel duidelijk dat ze heel graag wilden. Naast een groot aantal andere opties die er waren uit alle vier de grote voetballanden en Frankrijk.
En waarom is het toen Inter geworden?
Ja, hij had er een heel goed gevoel bij. En hij heeft sowieso ook iets met Italië. Hij komt al sinds, een beetje sinds zijn geboorte in Italië voor de vakanties. Zijn vader ging al als kind naar Italië met zijn ouders. Naar een camping aan de Adriatische kust. En daar gaan ze eigenlijk nog steeds naartoe. Dus dat heeft Christian ook helemaal meegemaakt. En sinds hij zijn eigen gezin heeft, gaat hij ook niet alleen maar naar Italië. Hij heeft ook nog meer landen gezien in de loop van jaren. Maar ook, hij komt ook steeds terug in Italië. En hij wilde sowieso naar Zuid-Europa. Dat was voor mij wel duidelijk. Italië en Spanje. En ja, uiteindelijk sprak het verhaal hem gewoon heel erg aan. En heeft hij die keuze gemaakt. En het is natuurlijk een voetbalkeuze. Inter is een club die in principe ieder jaar Champions League speelt. Hè. Ja, en dat is natuurlijk ook, zeker met de verandering van de regels. Hè, dat de eerste vier zijn gegarandeerd. Ja. Maar in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Inter is een club die bijna 20 keer kampioen is geworden. En die 3 keer de Champions League heeft gewonnen. En de voorloper daarvan.
Mm-hmm. Ja.
Dat is gewoon een gigantische club. En Spurs is ook een hele grote club trouwens geworden. En zeker qua accommodatie een grote club geworden.
Qua stadion,
is prachtig. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, je hebt Man U, je hebt Liverpool, je hebt Arsenal, je hebt Chelsea, je hebt City. Is er natuurlijk echt bijgekomen, City, hè? De laatste jaren heeft echt aansluiting gevonden. Eigenlijk geldt het ook voor Chelsea, sinds die in buitenlandse handen zijn.
Ja.
Everton probeert dat, hè, met Brands, met ook een grote industrieel daarachter, waar nu iemand zich heeft bijgevoegd, die vroeger bij Arsenal zat, hè, een Rus.
Dikke portemonnee.
Ja, precies. En je krijgt nu misschien het verhaal Newcastle.
Ja, dat is heel interessant.
We weten niet of dat doorgaat, maar als het doorgaat, ga er maar vanuit dat die echt minimaal vierde willen worden en meer.
À la Manchester City misschien wel.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk niet dat die voor minder gaan. Dus dat is gewoon een red race voor 4 plaatsen.
En in Italië heb je Juve, Inter. Wie daarachter nog?
Ja, Napoli denk ik.
Ja.
De laatste jaren, die hebben wel wat aansluiting gevonden. Maar dat zal altijd een beetje een apart verhaal blijven natuurlijk. Hè, vanwege de context en de organisatiegraad en alles wat erbij hoort. Je hebt Roma, maar dat is eigenlijk een beetje moeilijk. Dat stadion, dat is gewoon een moeilijk verhaal.
Mm-hmm. Al 14 jaar bijna, volgens mij. Tenminste, al echt al jaren,
moeilijk,
ja.
En dat blijft een moeilijk verhaal, vrees ik. Lazio doet het dit jaar heel goed. Maar is toch ook niet heel stabiel. Dus als je gewoon kijkt naar de... En Milan is gewoon erg teruggevallen. Die heeft een eigenaar die in het begin heeft geïnvesteerd. Maar het is een hedge fund.
Ja.
Die hebben een heel andere filosofie natuurlijk. Die willen alleen maar verkopen. En zo weinig mogelijk investeren verder, denk ik. Maar dat weet ik niet precies. Maar zo werken hedge funds wel.
En dan spreken de ambities van Inter het meest aan, wat dat betreft.
Ja, ik denk dat Inter wel echt de club is. Dat zie je met de komst van Marotta. Dat zie je met een andere trainer. Dat zie je met Lukaku. Die stralen echt uit. Ook een Chinese eigenaar die ook eigen geld investeert. Hè? Dat is vaak ook een teken. Mm-hmm. Dat er een wil is om iets te doen. Dat zie je bij Juve ook. De familie Agnelli heeft laatst ook weer geherkapitaliseerd. En dat zijn toch tekenen dat men vastberaden is om hoger op te gaan. En nogmaals, bij Milan is het meer een financieel verhaal. En dat komt door de eigendomsconstructie die men daar heeft. Dat is toch iets anders.
Is het dan moeilijk om de stap te maken van de Premier League naar de Serie A?
Als je kwaliteiten hebt, dan kun je die kwaliteiten overal tonen. Ik bedoel, ik denk dat het uiteindelijk om kwaliteit gaat. In welke competitie je ook speelt.
De pers die duidt je natuurlijk bovenop.
Ja, maar dat was in Engeland ook zo. Ik bedoel, in Italië heb je sportkranten, dat is natuurlijk ietsje heviger.
De 3 grote.
Ja, er moet natuurlijk gewoon iets meer ruimte worden gevuld. En dat is een vak op zich. Maar ook voor de Engelse kranten, de tabloids, maar ook de kwaliteitskranten, is voetbal gewoon heel belangrijk. En daarnaast heb je ook nog heel veel clubsites, supportersites.
Twitter.
Zeker. Speelt ook een rol. Nee, ik denk niet dat het per definitie moeilijker is. Dat denk ik, het is een ander soort voetbal.
Ja.
Het is een ander soort voetbal. En,
in welke zin tactisch misschien?
Ja, het is meer momentenvoetbal, denk ik. Sowieso worden er veel meer overtredingen gemaakt. Dus het spel ligt veel meer stil dan in Engeland. Dus de momenten waarin iets moet gebeuren zijn ook korter. In Engeland heb je toch vaker echt aanvallen die wat meer worden opgebouwd.
Ja.
En in Italië ligt het spel gewoon veel vaker stil. Ik heb het wel in de tijd dat ik nog commentaar gaf, heb ik het wel eens bekeken. Die statistiek is al heel lang geleden. Maar ja, nu ik ook weer meer Italiaans voetbal zie, valt me dat wel op. Het was toen iedere 2 minuten dat het onderbroken werd.
Ja, misschien nog steeds wel zo.
Ik denk het wel, wat ik gezien heb nu. Ik heb nu weer een paar wedstrijden gezien.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, jarenlang heel weinig live gezien van het Italiaanse voetbal.
Waarom? Niveauverschil? Nou, dat de kwaliteit gedaald was?
Laat ik eerlijk zijn. Sowieso, ik heb sowieso heel veel wedstrijden gezien in mijn leven. Dus op een gegeven moment dan wordt de norm denk ik ook wat hoger.
Ja.
Ook als ik de Spaanse competities zie, dan ja, als het Barcelona Madrid is, dan gebeurt er iets. Dat is top. Hè?
Ja,
Champions League.
Zeker.
Vanaf de kwartfinale is top. Dus dat zijn de momenten waar het om gaat.
Gaan ze wat dat betreft wel de goede richting op? Dat het weer net iets aantrekkelijk wordt. Ook misschien wel aanvallende voetbal, maar ook qua fans die meer zichtbaar zijn.
Nou, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want ik denk dat het ook de kracht is van het Italiaanse voetbal. Het is toch, zijn toch de tifosi. En dat is wat het ook zo leuk maakt, die ongelooflijke bezetenheid van het voetbal.
De ontlading ook.
Ja, en dat moet je ook in beeld brengen, denk ik. En, je ziet het wel als er een derby is met die grote spandoeken, hè, in San Siro.
Schitterend.
Tegenover elkaar, dan praat iedereen erover eventjes. Maar ja, het is wel. En je ziet dat ook in Engeland met de regievoering van wedstrijden. Dat af en toe zie je echt close-ups van supporters die meeleven. Hè, maar dat kunnen ook mensen van middelbare leeftijd zijn. Hè, een moeder met een dochter bijvoorbeeld in spanning zitten te kijken.
Ja,
en,
ja, ja.
Ja, en dat is een keuze. Hè? Dat is het product. Dat maakt het toegankelijk. Herkenbaar voor veel mensen. Het is gewoon, dat maakt het gewoon leuk. Maar, en het licht, het heeft ook met het licht te maken natuurlijk in de stadion.
Waar ligt het dan aan? Aan weinig moeite die erin wordt gestopt? Of denken dat de markt naar Italië ophoudt?
Nee, ik denk dat het een beetje gemakzucht is. Kijk, op het moment dat er een ongelooflijke hoos is geweest in tv-rechten. En dat is al van, wanneer is dat begonnen? Was dat 20 jaar geleden? Dat de Italiaanse kanaal Plus die wedstrijden begon uit te zetten. Mm-hmm. Toen is het eigenlijk.
Over Sky Sports heb je het dan, hè?
Ja, de voorloper was daarvan.
Okay.
Telepew heette het, geloof ik. Mm-hmm. Ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval heb je op een gegeven moment dat moment gehad dat het begon. En toen werd het ook allemaal uitgezonden. Dus clubs kregen allemaal de ruimte om individueel te onderhandelen. Hè, met een abonneezender. Maar moesten ook alles verkopen in één keer. Dus ze kregen heel snel geld. Alleen ze hadden niet echt het idee wat ze weggaven volgens mij. Dus omdat ook alles werd uitgezonden, was er ook een keuzemogelijkheid. In Engeland is het nog steeds zo. Dat er maar een heel beperkt aantal wedstrijden in Engeland te zien zijn zaterdagmiddag. Vanwege de concurrentie van andere wedstrijden.
Ja, ja. Ga je vaak naar Italië nu?
Nou, nu vaker, ja. Ja, ik ben jaren niet in Milaan geweest. Ik heb Londen echt goed leren kennen de afgelopen 6 jaar. 6,5. En ik ben inmiddels naar een aantal wedstrijden geweest. Ik ben Udine uit geweest.
Debuut?
Debuut, ja. Sampdoria ook natuurlijk, hè. De beker.
Oh ja, ja, ja. Dat was daarvoor nog zelfs, toch? Ja.
Ja, ja, de bekerwedstrijd. En de Milan, hè, de derby, ben ik geweest met die vrije trap.
Ja, daar was ik ook. Dat was schrikkelijk.
Oh, oké. Okay. Ja. Daar werd nog 2 weken over gesproken.
Ja, en terecht, toch?
Ja. Ja, dus dat was wel leuk. En dus wat dat betreft ligt Milan weer op mijn route. En straks gaat het weer open volgende week. Dus ik ga weer die kant op als het goede moment daar is.
Bij hem op bezoek ook?
Zeker, ja, tuurlijk, ja.
Part of the job, natuurlijk.
Ja, en ik heb hem sowieso al al maanden niet gezien, behalve via FaceTime.
Ja.
Dus dat is wel een van de eerste dingen die ik zal doen als het weer kan, zeker.
Martin, het was een eer dat je met ons wilde praten, of met mij wilde praten. En, ik denk
bedankt voor jullie gastvrijheid.
Ja, nee, het was hartstikke leuk. We hebben 1 uur en 10 minuten volgepraat. Enorm interessant. Zeker de combinatie, hè, van correspondentschap naar zaakwaarnemer. Mooie inzichten. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Dan nemen we op met Reda Boltam. Dat is een voormalig middenvelder van Ajax. Tegenwoordig actief bij Cremonese in de Serie B. Deze podcast komt online op het moment dat er misschien al bekend is of de Serie A doorgaat of niet. Of die wordt hervat. Vooralsnog ziet het er naar uit dat het wel gaat gebeuren. Misschien wel op 13 juni. Dat houden we ondertussen in de gaten. Voor de rest bedankt voor het luisteren en tot volgende week.